Ja, in eerste plaats wil ik nog iets noemen wat ook verband heeft met hoe de Heere God handelt met Israël nu. Nou, ik zei al even voor de pauze dat de vervangingsleer, de vervangingstheologie en ook het afschrijven van Israël en het niet meer geloven in een bijzondere rol voor het Joodse volk sinds Christus. Dat heeft ook geleid tot een ander verstaan van het evangelie. En dat zou ik heel kort als volgt kunnen benoemen. Er is in de christelijke theologie en in de kerk een eenzijdige nadruk gekomen op het naar de hemel gaan. En op wat er met ons gebeurt als wij sterven. En de behoudenis is voor velen vooral en misschien ook wel uitsluitend geworden als je weet dat Jezus voor je zonde is gestorven en dat hij jouw dood is gestorven, dan mag je weten dat als je heen gaat, dat je niet ten diepste niet echt dood gaat, maar dat je bij de Heere zal zijn. Paulus die zegt, ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. En dat is helemaal waar. En dat is ook wat hoort bij het goede nieuws. En toch, als we het daar alleen maar over hebben, als we het alleen maar hebben over dat we, dat we zullen worden opgenomen in heerlijkheid als wij sterven, dan hebben we niet de echte hoop van het Nieuwe Testament te pakken. Want de prediking van de Heer Jezus was, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En de hoop die het Nieuwe Testament ons brengt, en de zalige hoop waar Paulus het ook over heeft in zijn brieven, is ten diepste niet het sterven en het dan worden opgenomen in het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat zouden we het paradijs kunnen noemen. Maar onze zalige hoop is de wederkomst van Christus. En er is, of laat ik zo zeggen, het is niet goed als wij alleen maar denken aan de hemel. Als we alleen maar denken hier op aarde is het niet. En alsof er helemaal geen toekomst is voor deze wereld. De Bijbel leert dat wij behouden zullen worden naar geest, ziel en lichaam. De Bijbel spreekt heel duidelijk over opstanding uit de dood van ons lichaam. De Bijbel spreekt heel duidelijk over de komst van Christus op aarde. Er is een Johannes de Heerlied, we hebben net Johannes de Heer gezongen, maar daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigt tezamen, dat is de spijker op zijn kop. Wat is de zalige hoop voor deze wereld, wat is de zalige hoop voor ons als gelovigen? Dat is ten diepste de wederkomst van Christus. En de Bijbel leert dat Jezus terug gaat komen en dat hemel en aarde met elkaar verenigd zullen worden. We lezen helemaal aan het einde van het boek Openbaring dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen op aarde. We lezen over de wederkomst van Christus op aarde en Jezus heeft ons leren bidden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en uw naam worden geheiligd, zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. Met andere woorden, het Nieuwe Testament is behoorlijk aards gericht. Het is verkeerd als we alleen maar hemels gericht zijn. Als we alleen maar denken aan de verlossing in termen van sterven en in de hemel worden opgenomen. Als wij belijden aan het begin van onze diensten, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn machtige hand is begonnen, dan hebben we het wel over het werk van zijn machtige hand ook in de schepping. Dat is de belijdenis aan het begin van onze dienst vaak. Die niet laat varen de werken zijner handen, hij die hemel en aarde heeft geschapen, dat zijn de werken zijner handen. Hij laat niet varen de werken zijner handen. God zal uiteindelijk de schepping verlossen, Romeinen 8. De schepping is nu nog dienstbaar aan de vergankelijkheid, maar de schepping zal worden bevrijd van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. De hoop voor deze wereld is de wederkomst van Christus. En dat bepaalt ons ook bij dat God een tijdpad heeft met deze wereld. En daarin speelt ook Israël een rol. Daarom citeerde ik ook aan het begin van deze avond even heel expliciet dat vers, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En Sion is Jeruzalem. Hoe handelt God nu met Israël? Nou, wij leven in een heel bijzondere tijd. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Ik wil een paar dingen noemen. Laat me een paar dingen noemen die heel bijzonder zijn. Trouwens, nog even iets anders. Als er dus predikanten, dominees, theologen zijn die helemaal niet geloven in een bijzondere plek voor Israël en de stad Jeruzalem, dan is het goed om aan deze mensen de vraag te stellen: geloof je in de wederkomst van Christus? Nou, elke bijbelgelovige dominee gelooft in de wederkomst van Christus. Maar waar komt hij dan terug? Komt hij alleen maar in het geestelijke terug? Komt hij alleen maar in de hemel terug? Nee, in de hemel is Christus al. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten. Hij heeft gezegd bij zijn hemelvaart, en hij is lichamelijk uit de dood opgestaan, dat is ook een belangrijk punt. Het graf was echt leeg. Als wij niet geloven dat het graf echt leeg was, dan hebben we geen hoop, dan hebben we geen geloof. Nee, het graf was echt leeg. Dus Jezus is lichamelijk uit de dood opgestaan. Zijn lichaam is niet ergens weggestopt en zal nooit gevonden kunnen worden. Hij is lichamelijk uit de dood opgestaan. Het graf was echt leeg. Hij is ook lichamelijk naar de hemel gevaren. En hij heeft gezegd dat zoals hij naar de hemel is gevaren, zo zal hij terugkomen. Hij komt niet in een onlichamelijk lichaam terug. Hij komt lichamelijk terug naar deze wereld. Dat is wat de Bijbel leert. In een geestelijk en verheerlijk lichaam, zo kan je het ook noemen. Maar dat is niet een onlichamelijk lichaam. En dus de wederkomst van Christus bepaalt ons bij zijn wederkomst op aarde. En dan moet je de vraag stellen, maar waar geloof je dan dat hij terugkomt? Nou, hij komt niet in Amsterdam terug. En hij komt ook niet in New York terug. Maar hij zal wel in Jeruzalem terugkomen. Dus dat bepaalt ons bij het belang van ook het land Israël en de stad Jeruzalem. En dan, lieve mensen, leven wij in een heel bijzondere tijd. De Bijbel leert bijvoorbeeld dat in het einde der tijden alle volkeren zich zullen keren tegen Israël. Nou, dat kan vandaag de dag gebeuren. En dat is helemaal niet zo ver weg. Het idee dat de naties met elkaar oorlog voeren tegen een land, dat gebeurt vandaag de dag ook. Dat naties zich verenigen tegen een bepaald land of volk. Dus het hele idee dat de volkeren zich tezamen keren tegen Israël, zoals de Bijbel leert, dat is helemaal niet onmogelijk, dat is zeer goed denkbaar. Er wordt gesproken over een belegering van Jeruzalem. Nou, de stad Jeruzalem zou belegerd kunnen worden. Wij leven in een heel bijzondere tijd. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. En dat is een van de allerduidelijkste tekenen dat de komst van het Koninkrijk van God nabij is. Dat de wederkomst van Christus nabij is. Ik zou eigenlijk twee dingen willen noemen. De wereldwijde vervolging van de christenen. Zoveel martelaren om Christus wil. Zoveel die sterven om het getuigenis van Jezus, waar Openbaring ook over spreekt, is ook een van de tekenen van de eindtijd. En afgelopen week nog 21 christenen vermoord in Libië. Maar het zal waarschijnlijk alleen maar erger worden. En dat is de tijd waarin we leven. Ze zeiden van de 20ste eeuw dat er in de 20ste eeuw meer mensen vermoord zijn om het getuigenis van Jezus dan in 19 eeuwen kerkgeschiedenis daaraan vooraf gaat. En de 21ste eeuw zal alleen maar erger zijn. Dat is een van de duidelijkste tekenen dat we in de eindtijd leven. En het tweede is Israël. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Wat heel bijzonder is, dat is dat Jeruzalem weer in Joodse handen is. 1967. Hoe handelt God nu met Israël? Dit vind ik een van de meest. Ja, dit is een van de meest treffende profetieën van de Heer Jezus. En wij leven in de tijd dat deze profetie in vervulling is gegaan. Lucas 21, vers 24 heeft Jezus voorspeld: Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Nou, wat bedoelde Jezus? Jezus had het over andere machten, andere volkeren die het voor het zeggen hebben in Jeruzalem. In de tijd van Jezus waren dat de Romeinen. En daarvoor hadden we, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al sinds de val van Jeruzalem in de tijd van Jeremia, in 586 voor Christus, sinds die tijd hadden de Babyloniërs het voor het zeggen gehad in Jeruzalem. En toen kwamen de Meden en de Perzen en toen kwamen de Grieken en toen kwamen de Romeinen. Dat zit in de tijd van Jezus. En sinds Jezus kwamen de Romeinen nog een tijdje en toen kwamen de Byzantijnen en toen kwamen de moslims. En toen kwamen de kruisvaarders en toen kwamen de Mamelukken, ik sla even kleine periodes over. En toen kwamen de Turken en toen kwamen de Britten. En van 1948 tot 1967 was de oude stad van Jeruzalem van Jordanië. Niet van de Palestijnen, want die bestaan helemaal niet. Het Palestijnse volk als historisch volk of natie is er gewoon niet. Is nergens te vinden. Jordanië had het voor het zeggen in Jeruzalem. Maar eigenlijk kan je zeggen dat vanaf 586 voor Christus, ook in de tijd van Jezus zelf, dat meer dan 2.500 jaar Jeruzalem door de heidenen vertreden is. En lieve mensen, denk er eens over na. Jezus heeft geprofeteerd dat dat niet altijd zo zou blijven. Er zou een tijd komen, heeft Jezus 2000 jaar geleden gezegd. U kunt het lezen in Lucas 21 vers 24. Dat de heidenen het niet meer voor het zeggen zouden hebben in Jeruzalem. En in die tijd leven wij. Jeruzalem wordt nu niet meer in die zin door de heidenen vertreden. Want sinds 1967... En ik durf dat te noemen de bevrijding van Jeruzalem. Want Jeruzalem is de stad van de Joden. Jeruzalem wordt bijna 700 keer in de Bijbel genoemd en wordt geen enkele keer in de Koran genoemd. Wordt totaal niet genoemd in de Koran. Je bent heel dwaas als je beweert dat Jeruzalem niet bij Israël en het Joodse volk hoort. Dan heb je geen kennis van de geschiedenis. Jeruzalem was al 1000 jaar voor Christus de stad van David en de stad van het Joodse volk is altijd de hoofdstad van Israël geweest. Maar wij leven in de tijd dat Jeruzalem bevrijd is. En Christus komt terug in Jeruzalem en de strijd zal gaan om Jeruzalem. Hoe handelt God nu met Israël? God herstelt Israël. De natie Israël is herrezen. Jeruzalem is bevrijd. Ik zei het al, weet je, 120, 130 jaar geleden, er zijn bijvoorbeeld Mark Twain en Robert Murray McChane. Dat zijn twee mensen die zijn in 1870, 1880 in Jeruzalem geweest. Er zijn prenten van Jeruzalem uit die tijd. Nou, dat stelde echt niet veel voor. Het was veel meer een ruïne en er leefden Bedouinen en wat Arabieren en Joden. Maar de wereld was totaal niet bezig met Jeruzalem. En nu, lieve mensen, wat ik al zei aan het begin, de aandacht van de wereld gaat er onophoudelijk naar uit. En het komt wel overeen met Bijbelse profetieën. Strijd om Jeruzalem. En het is ten diepste strijd vanwege de aanstaande terugkeer van de grote koning. Psalm 2 is uiterst actueel. Gaat over het rumoer van de natieën, het woelen van de volken, het woeden van de volken. En die allemaal tekeer gaan tegen de Heere en zijn gezalfde. Maar de Heere lacht om hen en hij spot met hen en hij zegt, ik heb mijn koning te Sion gesteld. Dat is de strijd om Jeruzalem in de tijd waarin wij leven. Wat ook buitengewoon wonderlijk is, ik noem nog twee dingen. En dan ga ik nog even in op een paar vragen die zijn gesteld, maar twee dingen zijn ook zeer opmerkelijk. Ten eerste, de Bijbel profeteert ook dat er een terugkeer zal zijn van het volk Israël naar het land. En Ezechiël 36 is aan het begin van de avond al door de broeder die opende geciteerd. Maar Jeremia 23 spreekt ook heel duidelijk over dat de Heere zijn volk terugbrengt uit al de landen waarin hij hen verdreven heeft. En dan heb je het dus over landen in meervoudsvorm. Dat kan dus niet slaan op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, want dan zou er niet meervoud staan. Het slaat wel op de terugkeer uit wat we noemen de Romeinse ballingschap, die meer dan 1800 jaar heeft geduurd, sinds 70 na Christus. Terugkeer uit de landen, ook dat gebeurt in de tijd waarin wij leven. En wat zeer opmerkelijk is, is dat er expliciet wordt gesproken over terugkeer uit het land in het noorden. En weet u wat ik pas heb begrepen? Dat was mij nog nooit zo helder voor ogen komen te staan. Voor de perestroika in in de voormalige Sovjet-Unie, voor de tijd van Gorbatsjov, was het wereldnieuws als er één Jood uit Rusland of de Sovjet-Unie het redde om naar Israël terug te keren. Het kon gewoon niet. Een enkeling vluchtte weg. Ze werden geweigerd. Het gebeurde nauwelijks. En het was wereldnieuws als het wel gebeurde. Sinds de omwenteling in het noorden. De Sovjet-Unie is uiteengevallen. De glasnost en de perestroika. En wat was het? Jaren 80. Sindsdien, schrik niet, zijn er 1 miljoen Joden teruggekeerd uit het noorden. Als je nu in Israël bent, hoor je veel Hebreeuws en zie je Hebreeuwse taal. Je hoort veel Engels en je ziet dingen in het Engels. En je hoort en ziet dingen in het Russisch. 1 op de 5 Joden die nu in Israël woont, is Russisch. En Jeremia heeft 600 jaar voor Christus geschreven over terugkeer uit het noorden. Een zeer specifieke profetie die in onze tijd in vervulling gaat. En iets anders, iets wat ik nog zou willen noemen, is dit. De Bijbel spreekt ook niet alleen over natuurlijk herstel van Israël en over bewaring en uitredding en terugkeer naar het land, maar de Bijbel spreekt ook over geestelijke vernieuwing en geestelijk herstel en geestelijke redding. En we zien de contouren daarvan, zien wij nu in feite ook al vorm krijgen. Er zijn veel Joden, ook van de Joden die terugkeren naar het land, die orthodox zijn. De orthodoxie is sterk. Vaak als je in het vliegtuig zit naar Israël, dan kun je om je heen orthodoxe Joden tegenkomen die zeer trouw Bijbel zijn, zeer trouw bezig zijn met hun gebedenboeken, met het bestuderen van de Talmud misschien. Zeer toegewijd aan het geloof. Sterke orthodoxe stroming in het Jodendom die eigenlijk door de eeuw heen de ruggengraat van het Jodendom is geweest natuurlijk. Daarin zie ik iets van aanstaande geestelijke vernieuwing, maar wat ook zeer wonderlijk is, wij leven in een tijd dat er een behoorlijke groep Messias blijdende Joden is. En dat is ook iets zeer unieks en nieuws in de kerkgeschiedenis. Ik heb een brochure of een boekje gelezen waarin iemand in 2008 schreef dat er toen waarschijnlijk in Israël zo'n 15.000 gelovigen onder de Joden waren in Jezus, Messias blijdende Joden. Dat was in 2008, maar hij zei 10 jaar daarvoor waren er volgens hem maar 3.500. Nou weet ik niet precies, want de getallen verschillen waarschijnlijk. Maar het is onmiskenbaar over de hele wereld. Ik heb van de week nog een lezing bijgewoond in Nijkerk van iemand die daar zeer goed van op de hoogte is en veel mee bezig is. En die zei, ik schat dat er wereldwijd tussen de 60 en de 100.000 Joden zijn. Dus niet alleen in Israël, maar in de hele wereld tussen de 60 en de 100.000 Joden die in Jezus geloven. In de jaren 60 heb je vanuit de hippiebeweging en is de Jews for Jesus beweging ontstaan. Veel Joden zijn aangeraakt en aangesproken door de boeken van C.S. Lewis, de apologeet van het christelijk geloof. En dat is een heel wonderlijk iets. Langzaam maar zeker zijn er dus ook Messias beleidende theologen. En wat helemaal nieuw is, is dat dus er steeds meer segmenten van de christelijke kerk zijn die zeggen, kijk, een Jood die in Jezus gelooft, heeft een wat andere roeping dan een heiden die in Jezus gelooft. Een Jood die in Jezus gelooft, is wel degelijk geroepen om zijn zoontje op de 8e dag te besnijden. En die moeten we helemaal niet belemmeren om zich te houden ook aan Joodse tradities en gewoonten en om de feesten te vieren. Maar wij zijn anders, wij zijn gelovigen uit heidenen. En dat is iets heel nieuws. En dat is heel wonderlijk. En ik zie dat ook als de contouren van een beginnend geestelijke ontwaken en geestelijke vernieuwing. En daar mogen we ons zeer in verblijden. Nou, dat even een aantal punten ten aanzien van wat er ook in deze tijd specifiek gebeurt met Israël. We leven wat dat betreft in spannende tijden, in bijzondere tijden. En er gebeuren heel mooie dingen wat dit alles betreft. Maar ik hoop vooral dat u zich bewust wordt van de tijd waarin wij leven. En dat we het ons niet meer kunnen permitteren in de tijd waarin wij nu leven, anno 2015, na alles wat er is gebeurd, tot in de recente geschiedenis, en wat er ook vandaag de dag gebeurt met het Joodse volk wereldwijd, en de terugkeer naar Israël en het herstel van Israël, en ook nog eens een keertje het sterker wordende antisemitisme, In West-Europa, nota bene. Ongelooflijk, het is nu dagelijks nieuws. Dagelijks nieuws. Niet te geloven, maar het steekt weer de kop op. 70 jaar na de Holocaust komt het tot herleven. We kunnen het ons echt niet meer permitteren om over deze dingen niet na te denken. Ik wil nog een paar vragen proberen te beantwoorden. Wordt het niet eens tijd dat de christelijke kerk zich openbaar verootmoedigt tegenover het Joodse volk? Ja, dat is een heel goed iets. Maar de christelijke kerk bestaat niet. Er zijn natuurlijk allerlei kerken en er zijn ook wel al heel wat bijeenkomsten geweest en verootmoedigingsbijeenkomsten. En er zijn ook zeker momenten geweest dat kerken en kerkelijke gemeenschappen of vertegenwoordigers van kerken of interkerkelijke bewegingen of organisaties zich inderdaad hebben verootmoedigd ten opzichte van het Joodse volk. Dus er is best wel wat gebeurd, maar het kan geen kwaad als we daarover blijven nadenken. Het is heel goed als we hier inderdaad mee bezig blijven. Er is ook een organisatie die heet Boete en Verzoening. Dominee Casey Brandy, geloof ik, uit Lelystad. Nou, ik heb een keer iets heel moois meegemaakt waar dominee Sibrandi ook een rol heeft gespeeld. Een paar jaar geleden was ik uitgenodigd voor een bijeenkomst in de synagoge van Arnhem met de opperrabijn van Israël, Jonah Metzger, toen hij in Nederland was, en de opperrabijn van Nederland, Abraham Jacobs. En we waren daar met Benjamin Jacobs. We waren daar met meer dan 100 christelijke voorgangers en dominees en predikanten. Dus de kerk zat bijna helemaal vol met christelijke voorgangers. Maar er waren maar wel deze twee zeer hooggeplaatste Joodse leiders. En weet u, het was eigenlijk voor het eerst dat ik zo'n bijeenkomst meemaakte. En die beide rabbijnen, die waren op de uitnodiging ingegaan. Ze voelden zich zeer thuis in ons midden. Er was een buitengewoon vriendelijke sfeer. En dominee Sibrandi, er werd van alles gezegd. Er waren sprekers ook van Christen voor Israël. En dominee Sibrandi, die deed een gebaar. Ik weet niet eens meer precies wat hij deed, maar hij overhandigde iets aan de opperrabijn van Israël, aan Jonah Metzger. En daarbij sprak hij woorden uit die hiermee overeenkomen. Dat hij zegt, wij zijn ons bewust van het vreselijke wat er uit de christelijke kerk is gebeurd jegens het Joodse volk. We zijn ons bewust van de geschiedenis. Wij willen ons daarvoor verootmoedigen. Wij bidden voor jullie. Wij staan achter jullie. Wij willen Israël zegenen en niet vervloeken. En wij houden van jullie en wees verzekerd van onze steun. En hij sprak woorden van berouw en van inkeer en van verootmoediging. En de manier waarop die opperrabijn dat ontving, dat ontroerde mij zeer. Ik dacht, als je de geschiedenis een beetje kent, is dat zeer bijzonder. Ten eerste dat hij zich welkom weet, maar dat hij dat ook kan ontvangen. Hij was geraakt. Hij was dankbaar. Hij nam het vriendelijk en met stralende ogen in ontvangst. En het was een echte ontmoeting in alle aanvaarding en liefde tussen christelijke leiders en Joodse leiders. En lieve mensen, dat was 50 jaar geleden onmogelijk. Dat is wat er gebeurt in de tijd waarin wij leven, als wij ons inderdaad verootmoedigen en als we ons verdiepen in deze materie. En Derek Prins was een heel bekende bijbelleraar die ook in Jeruzalem heel lang heeft gewoond. Die heeft gezegd, de wegen van Israël en de kerk beginnen weer steeds meer bij elkaar te komen. En daarvan kunnen wij de meest spectaculaire dingen voor de toekomst van verwachten. Nou, wat daar in die synagoge van Arnhem gebeurde, dat past helemaal in dat plaatje. Daarom is het zo goed dat we hier vanavond bij elkaar zijn. Dus verootmoediging, gebed, steun, support. Dat we inderdaad het niet langer de Joden onmogelijk maken om in Jezus te geloven. Maar dat we hen gewoon zegenen en lief hebben. Want het is nog steeds waar dat Jezus zegt, wie u zegent zal ik zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Ik geloof dat dat nog steeds waar is. En dus is het belangrijk, zeker gezien de geschiedenis, is het uiterst belangrijk dat wij erachter komen wat het voor ons mag betekenen om Israël te zegenen. Zonder dat we ze gelijk willen bekeren. In vers 26 wordt gesproken over geheel Israël. Betekent dit dat ooit gestorven Joden die Jezus tijdens hun aardse leven niet hebben aangenomen, zalig zullen worden? Nee, ik geloof niet dat alle Joden die altijd hebben geleefd, dat alle Joden van alle tijden, omdat zij Jood zijn, behouden zijn. Dat is natuurlijk niet wat de Bijbel leert. Abraham werd door zijn geloof gerechtvaardigd. Als het gaat om de behoudenis, als het gaat om de relatie met God, als het gaat om verloren gaan of behouden worden, zoals daar in de Bijbel over gesproken wordt, dan geldt zowel voor Jood als voor heiden dat het door geloof is. En het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat het gaat om geloof in de Heer Jezus. Maar we komen natuurlijk nu wel op een moeilijk punt. Mensen zullen worden geoordeeld op grond van de openbaring die ze hebben gehad. En niet op grond van de openbaring die ze niet hebben gehad. Wij weten, dit is een moeilijk punt, maar ik waag toch om er iets over te zeggen. Wij weten dat iedereen, vanaf Adam en Eva tot aan de allerlaatste mens, iedereen die ooit naar de hemel zal gaan en behouden zal worden voor alle eeuwigheid, dat iedereen alleen maar door Jezus Christus behouden is. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor mensen behouden moeten worden, en dat is in Jezus Christus. Maar wie dat zijn, wie door Jezus behouden worden, dat weten wij niet altijd. Voor Christus zijn er ook een heleboel mensen behouden geworden zonder dat ze wisten dat ze door Jezus behouden zijn. Zij werden geoordeeld op grond van wat ze hebben gedaan met de openbaring die ze wel hebben ontvangen. En niet werden zij geoordeeld op grond van de openbaring die ze niet hebben ontvangen. Abraham kreeg openbaring van God. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. Dat is wat God hem liet zien. En hij geloofde God en hij nam God op zijn woord en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij kreeg een bepaalde openbaring van God en reageerde daar met geloof op. En daarom werd hij behouden. Door Jezus. Maar hij wist niet dat het door Jezus was. Dus het enige wat wij met zekerheid kunnen zeggen is, mensen worden alleen maar behouden door Jezus en door geloof. Maar wie dat zijn, dat weten wij niet altijd. En dan wil ik het enige wat ik zou willen noemen, en we moeten dit hier ook afblijven, we moeten dit aan God overlaten. Aan de ene kant zeg ik, natuurlijk is niet iedere Jood, omdat hij Jood is, daarmee vanzelfsprekend behouden, want het gaat om geloof. Dat is wat van begin tot eind duidelijk is in de Bijbel, het is geloof. Geloof in wat God je heeft laten zien en God nemen op zijn woord. Staan op de belofte van God, dat is waardoor je behouden wordt. Dus niet alle Joden zijn per definitie behouden. Maar aan de andere kant zouden we voorzichtig moeten zijn met te zeggen dat alle Joden die niet in Jezus geloven per definitie verloren zijn. En laat me dan één ding noemen wat dominee Glashouwer ook een keer noemde in antwoord op deze vraag. En dat heeft mij echt aan het nadenken gezet. Toen zei dominee Glashouwer, die vertelde een verhaal. Hij zei, er was een groep kinderen die met een rabbijn werden afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog. En ze werden in een trein gestopt. En er was een jongetje, toen de trein langzamer begon te rijden, was er een jongetje die wist te ontsnappen. En die sprong uit die trein. En daarom kon hij later vertellen wat er was gebeurd. En hij verschool zich in het bos. En hij zag dat die trein tot stilstand kwam. En die rabbijn werd met die kinderen afgevoerd naar een plek waar ze allemaal gefusilleerd zouden worden. En het is haast te gruwelijk om het te noemen, maar we weten wel dat deze dingen zijn gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En die rabbijn, die vroeg toen aan de Duitse officieren of hij nog één ding mocht doen voordat dit zou gaan gebeuren. En dat is dat hij met de kinderen Psalm 23 wilde bidden. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zit bij mij. En ik zal in het huis des Heeren verblijven tot in lengte vandaag. En dat deed hij. Hij bad Psalm 23. En toen werden die rabbijnen, die kinderen, werden allemaal doodgeschoten. En zeggen wij dan, ze beleden de naam van Jezus niet. En dus zijn ze allemaal voor eeuwig verloren. Wij weten dat die goede Heer Jezus is. Maar de Bijbel zegt dat er een bedekking over Israël is waardoor ze dat niet kunnen zien. Ze kunnen dat niet zien. God zal hen oordelen op grond van hoe ze om zich gaan zijn met de openbaring die ze wel wil ontvangen. In feite bad deze rabbijn met de kinderen tot de Messias, tot de goede herder. En wij zeggen Jezus is de goede herder. En hij zei dat niet op dat moment. We moeten eraf blijven, denk ik. God weet het. Maar nogmaals, het is niet zo dat een Jood automatisch behouden is. Hoe kijkt u aan tegen het vieren van de Bijbelse feesten in plaats van de christelijke feesten die hun oorsprong vinden in het heidendom? Ja, ik heb al iets daarvan laten doorschemeren. Het is goed dat die vraag gesteld wordt. Het is al 10:00, maar mag ik nog even doorgaan? Ja, 10 minuten. Oh, dat is royaal. Dank u wel. Ik zal proberen kort en bondig te zijn. Ik heb al gezegd, het is een bijzondere tijd, want er zijn nu steeds meer Joden die in Jezus geloven. Trouwens, ik hoorde laatst van een rabbijn die op zijn sterfbed zei, Jezus is de Messias. Er zijn natuurlijk ook onder de Joodse rabbijnen en onder Joodse leiders, zijn waarschijnlijk ook wel geheime gelovigen, die voor wie het zeer moeilijk is om ervoor uit te komen dat ze in Jezus geloven. Dit soort dingen gebeuren wel. Wij leven in een tijd dat we contact kunnen hebben met Joden die in Jezus geloven, terwijl wij heidenen niet Joden zijn die in Jezus geloven. Er is een tendens, het is goed dat er over Israël wordt nagedacht, er is een behoorlijke tendens in christelijk Nederland en misschien ook wel wereldwijd om ook meer te gaan doen met de Bijbels, of met de Bijbelse feesten of met de Joodse feesten. Ik zie daar een gevaar in. Want het Nieuwe Testament maakt zeer duidelijk dat er een verschil is wat betreft de roeping van God voor gelovigen uit de heidenen die in Jezus geloven en gelovigen uit de Joden. In het boek Handelingen, in het begin zijn het allemaal Joden. Die vierden de feesten, die besneden hun kindertjes, hun zonen, die hielden zich aan de Joodse tradities, die gingen naar de synagogen, die hielden zich aan de spijswetten, enzovoort, enzovoort. Dan komen er heidenen bij en dan ontstaat er een discussie. Wat is de bedoeling ten aanzien van de heidenen? Er wordt heel duidelijk gemaakt, zowel in het boek Handelingen als ook in brieven van Paulus, dat God niet aan de heidenen vraagt om zich aan de Joodse feesten of om zich aan de Joodse wetten en tradities te gaan houden. Er is een verschil in roeping tussen gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de Joden. Het is niet de bedoeling dat wij, omdat wij visie op Israël krijgen, dat we ineens ook Joods gaan worden. Dan vervaagt het onderscheid tussen de kerk en Israël weer, maar dan op een andere manier. Dat is niet goed. Wij zijn geen Joden. Het is goed om visie voor Israël te hebben. Het is goed om te bidden voor het Joodse volk. Maar het is niet goed om een Joodse identiteit te gaan aannemen. Dat is niet onze roeping. En het is logisch dat, trouwens, daar dienen we Israël ook niet mee. Er zijn ook rabbijnen, er zijn Joodse leiders, er zijn Joodse gelovigen in Jezus zelfs, die zeggen, alsjeblieft, laat dat aan ons. Als er in zogenaamde Messias-blijdende gemeenten 3/4 niet-Joden zitten en slechts 1/4 Joden, dan kunnen die Messias-blijdende gemeenten ook bijna niks meer betekenen voor het Joodse volk. Als je zogenaamd Messias-blijdende gemeenten krijgt, waarbij iedereen niet-Jood is, dan is dat niet meer een Messias-blijdende gemeente die iets kan betekenen voor het Joodse volk in deze tijd. Want dat is waar de Joden naar zullen kijken. Zijn er Joden die Joods blijven en Joods leven en ook Joods zijn en in Jezus geloven? Daar willen we wel naar luisteren. Maar als het bijna allemaal niet-Joden zijn, dan heb je geen getuigenis meer. Het is niet goed als dat onderscheid gaat vervagen. En ik zou ook ten aanzien van de christelijke feesten willen zeggen, het is logisch dat er aparte christelijke feesten zijn ontstaan. We moeten niet terechtkomen in een idee van, kijk, al die christelijke feesten, dat wij ons Pasen hebben in plaats van Pesach en Sedermaaltijd, en dat wij ons Pinksteren hebben in plaats van het Wekenfeest, en dat wij kerst vieren en niet Chanukka, dat is allemaal uit de boze. Dat is onzin. Dat is echt pertinente onzin. Want het is zeer logisch dat er een aparte christelijke cultuur is ontstaan. Natuurlijk, we moeten niet heidense dingen daarin handhaven. Er zijn heidense dingen binnengekomen in sommige christelijke feesten. Daar moeten we kritisch zijn. Maar dan gaat het om culturele dingen. Maar bijvoorbeeld, dat wij Pasen vieren waarin we het avondmaal vieren zoals Jezus dat heeft ingesteld. En dat we niet een sedermaaltijd houden zoals de Joden doen met Pesach. Is logisch, want Jezus heeft het avondmaal voor ons ingesteld. Dat wij daarin het sterven en lijden, het lijden en sterven van Christus gedenken. En dat we niet de uittocht uit Egypte gedenken, is logisch. Want wij geloven dat de Messias is gekomen en voor ons heeft geleden en voor ons is gestorven. En dat geloven de Joden niet. Dat wij zijn opstanding uit de dood vieren, is logisch dat wij dat doen, want de Joden geloven dat niet. Dat wij de geboorte van Christus vieren, is logisch, dat kan je nooit op een Joodse manier doen, want de Joden geloven niet dat Messias in deze wereld is geboren. Snap je? Dus dat wij een feest hebben ontwikkeld om de geboorte van Christus in deze wereld te vieren, is zo logisch als wat. Dus ik ben het niet eens met de tendens om veel meer Joods te gaan leven en Joods op Joodse manier te gaan vieren. Wat niet wegneemt dat we heel veel kunnen leren van die feesten. Maar laat ons alsjeblieft heidenen blijven. Dat klinkt een beetje raar, maar dat moet u lezen in de context van wat ik net heb gezegd. Wij zijn gewoon heidenen, wij zijn geen Joden. En je moet ook niet net gaan doen alsof we Joden zijn. Misschien zijn er wel enkele Joden in ons midden vanavond, maar dan ben je Jood. Maar de meeste van ons zijn gewoon heiden. Als je een Jood bent en je gelooft in Jezus, dan geloof ik wel dat je je zoontje moet besnijden. En dat het heel goed is om je aan de Joodse wetten te houden. Want dan ben je ook geroepen om iets te betekenen voor het Joodse volk. Maar dat is niet onze roeping.
Maar we zijn iets meer als heiden, want we mogen het lichaam van Christus.
Ja.
Dat
ja.
We mogen de
mogen die
niet dood.
Leven
van het lichaam van Christus.
Ja. 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 Dat is Efeze 2. Ja, zeker. Ja, dank u. Ja, ik laat het hierbij. Ja, er zijn, sorry, enkele vragen kom ik niet aan toe vanwege de tijd, maar ook omdat dat te ver zou gaan voeren. Dank jullie wel voor jullie vragen.
Als je dan alles hoort, hè? Ik dacht, ik ga er helemaal niet, geen groot betoog verder aan toevoegen. Ik denk, misschien was het in de jaren 80, denk ik. Toen was ik met het gezin in Duitsland op vakantie. En ik wilde heel graag naar Oost-Berlijn. Maar goed, mijn vrouw zegt, joh, die muur staat er volgend jaar ook nog wel. Dus daar gaan we een andere keer wel naartoe. En die muur die viel. En ik geloof nog steeds dat die gevallen is om ruimte te bieden voor de Joden uit Europa, in bijzonder Oost-Europa, om terug te gaan naar Israël. We gaan een lied zingen en er staat wederkomen. Dominee Lohuis heeft het erover gehad en je blijft wellicht nog met vragen zitten. Als de Heer terugkomt. En op de Tempelberg staat nog die moskee. Dan denk ik, er moet nog heel wat gebeuren. De bergen in Israël. De Westbank. Er moet nog heel wat gebeuren. Het zal een grote strijd worden. Een geestelijke strijd tussen de Satan en de Heere God. Maar Christus zal komen. Ik wil het hierbij houden en laten we met elkaar zingen. daar zullen we met elkaar amen op zeggen. Eén zakelijk punt. Met een dag of drie is de lezing te beluisteren op de site van de hervormde gemeente. Hier in Bodegraven. Wanneer u een stukje daarvan wil hebben of eventueel een plaatje, een cd, ja, dan kunnen we dat ook verzorgen. Vult u dan alstublieft dat formulier even in of meld het even op via het e-mailadres. Ik wil graag dominee Lohuis vragen of die wil eindigen in gebed.
Zullen we bidden? Heer, we hebben zojuist gezongen van die dag die gaat komen. Die grote morgen die zal aanbreken. Heer, waarvan we het morgenrood al bijna kunnen zien. En Heer, het vervult ons ook met ontzag voor u. Met een verlangen naar u. Heer, wij verwachten u. Maar het vult ons ook met zorg. Heer, want er zullen ook velen zijn die zullen vluchten voor uw heerlijkheid. We bidden u, Heer, kom spoedig, maar geef ook dat tot die tijd. Dat ook over ons land en volk en over de kerk in ons land en over ons eigen leven. Uw Heilige Geest nog machtig mag worden uitgestort. En Heer, dat er een kentering mag komen in het geestelijke klimaat. Heer, dat u nieuw leven geeft. En stromen van kracht. En stromen van levend water. En dat velen zullen merken dat u in ons midden woont. En dat in onze diensten en samenkomsten. Dat mensen van buiten zullen binnenkomen en zullen beseffen. God is hier. Wat moet ik doen om met hem in het reine te komen? Heer, we bidden u. Of u daarin ons tegemoet wilt komen en wilt geven, Heer, waar we zoveel behoefte aan hebben. En dan willen we ons ook verootmoedigen ten aanzien van de geschiedenis. En bidden we ook om de geest van wijsheid en openbaring. Dat we uw woord zullen lezen zoals u het heeft bedoeld. En dan bidden we ook, Heer, om vergeving van onze zonden. En we bidden ook voor Israël. En we danken u voor wat u doet, heeft gedaan in de recente geschiedenis. We danken u voor uw bewaring en voor wonderen die hebben plaatsgevonden. En we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden voor de terugkeer van uw volk naar uw land. En we bidden, Heer, dat u ons laat zien wat u aan het doen bent. Dat wij niet mensen zullen zijn die de tekenen der tijden niet onderscheiden. Maar dat we door uw genade wel in staat zullen zijn om de tekenen der tijden te kunnen onderkennen. Heer, wilt u ons zo zegenen. We danken u voor deze avond. Heer, het is een vreugde om zo bij elkaar te zijn en ook samen uw woord te hebben kunnen openen. En we bidden dat u met ons meegaat. Heer, dat we ook in de nacht die voor ons ligt mogen merken dat we aan u verbonden zijn. En dat we van u zijn. En dat u ons zelfs in de nacht onderwijst en tot ons spreekt. Dat we morgen mogen opstaan om u met vreugde te kunnen dienen. En om voor uw aangezicht te kunnen leven. En om uw lief te hebben boven alles in onze naaste als onszelf. Heer, wilt u ons zo hoofd voor hoofd zegenen. En dat geloof, hoop en liefde ons deel mogen zijn. En dat de blijdschap in u onze kracht mag zijn. Heer, dat bidden wij u zo voor elkaar. Heer, zegen ons zo. Want we kunnen niet zonder uw zegen. En we willen niet zonder uw zegen. En we prijzen uw heilige naam. U die alle dingen werkt naar de raad van uw wil. U die alle dingen doet mee te werken ten goede voor hen die u lief hebben. En u die uiteindelijk uw naam zult verheerlijken. Omdat alle dingen uit u, door u en tot u zijn. Geprezen zij uw heilige naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Amen. Dank voor uw aanwezigheid. Dank dat ik hier mocht spreken. Ik wil nog één ding noemen. Ik nodig u van harte uit om met mij naar Israël te gaan. In mei aanstaande, van 1 tot en met 11 mei. En het is zeer bijzonder om ook op allerlei